Nou, enzovoort. Ja, ik kan wel aan de gang blijven in de psalmen, maar dan, ze zijn allemaal zo, lees u ze maar door. Ze zijn werkelijk allemaal zo. Ze zouden allemaal verband met de dood en opstanding van Christus. En de meesten spreken daar rechtstreeks letterlijk over. En anderen spreken over de gevolgen daarvan, maar dan uitgaande van de overwinning op de dood. Al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Gij zult mij niet verlaten, of zoiets, hè. Ik vrees geen kwaad, gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, ik wou zeggen, gij zult uw Heilige Geest niet van mij nemen. Dat komt dus allemaal hetzelfde, uiteraard, hè? Ja, gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zal zien, hè. Inderdaad. Goed, terug dan naar Jesaja 38. Het graf zal u niet loven, nee. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden. Of gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. En waar het op slaat, lijkt me niet zo moeilijk als we het er eenmaal hebben over de opstanding van Christus en daarna over een gemeente. Over men, een veelheid die leeft door hem. Dan hebben we het over de situatie in onze dagen. En als het daarna, na de opstanding van Christus staat, de Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken, dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus, ook in Johannes 14, ik zal de Vader bidden, die zal zijn geest zenden, de geest der waarheid, en die zal u in al de waarheid leiden. En dan gaat het dus om het bekendmaken van de gemeentelijke waarheden. Meer in het algemeen, de nieuwtestamentische waarheden worden bekendgemaakt na de opstanding van Christus. En meer speciaal door de geest der waarheid, maar zullen we zeggen door het leven der waarheid. Kan ook, hè. Door het leven, door de levende Christus namelijk. En de Vader is dan gewoon God en de kinderen zijn wij. Ja? Het woord der waarheid of de geest der waarheid, maar zelfs geest en woord is synoniem, hè. Goed, vers 20 zegt het nog een keer. De Heere was om mij te verlossen. Ja, was gereed, zitten de vertalers dan tussen. Dat zie ik helemaal niet zitten, waarom dat nou weer moet. Gewoon, de Heere was om mij te verlossen. Om Jezus te verlossen, dus. De Heere was om mij te verlossen. Daarom zullen wij, niet ik, wij. Want het was niet alleen de Heer, maar het was ook in het midden van een grote gemeente. Of zoals Romeinen 6 het zegt, de Heer is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En de bedoeling is dat ook wij tot heerlijkheid van diezelfde Vader zouden wandelen. Net als hij. Leven tot eer van God. Oftewel dat degene die leven, 2 Korinthe 5, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien voor dien die hen uit de doden heeft opgewekt. En dus daarom zullen wij, de Heer Jezus en de gemeente en de gelovigen in het algemeen, op mijn snarenspel spelen. Let op, wij zullen op mijn snarenspel spelen. Dat begrip snarenspel moet u niet letterlijk opvatten, want het is ook maar een vertaling. Want een van de andere vertalingen zegt gewoon, daarom zullen wij mijn liederen zingen. Want er is een samenhang tussen lied en snarenspel. Om de eenvoudige reden dat de zanger verondersteld wordt zichzelf te begeleiden. Of begeleid te worden met snarenspel. Dat is ook het meest voor de hand liggende, het meest eenvoudige wijze van liedzingers met een gitaar in je handen. En zo. Ja, of met een harpje, zoals David het deed. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. En vandaar, snarenspel spelen of liederen zingen is eigenlijk volstrekt hetzelfde. Dus daarom zullen wij mijn liederen zingen. Ik heb al gezegd, dat zijn dan blijkbaar die 15 psalmen. Waar we vorige keer over gehad hebben, hè. De psalmen op de graden. Hama alot. Ja. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Zullen wij mijn liederen zingen. Al de dagen onzes levens in het huis des Heren. Hoe lang is dat? Altijd. We blijven gewoon doorgaan. Daar komt de gedachte ook vandaan dat we straks naar de hemel gaan en daar allemaal een harpje krijgen en liederen moeten zingen. Daar komt die gedachte vandaan. Het is een beetje een misverstand, maar... Ik wil niet zeggen dat het niet waar is. Ik moet alleen zeggen dat plaatje typologisch volkomen waar is. Het is een uitbeelding van waartoe de gelovigen geroepen zijn. Namelijk om gezamenlijk uit één mond, dus zingen, om gezamenlijk uit één mond de Heer te loven. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Juist, dat is waar. Hoezo? In de liederen van tegenwoordig bedoelt u?
Dat de praktijk veel anders is.
Oh ja. Maar we krijgen daar een nieuw lied. Dus die lied is in ieder geval een overeenstemming met de praktijk daar. Maar die uitspraak die ik net aanhaal was uit Romeinen 15. Dat men uit één mond namelijk. Hè? Dat is dat... Het schriftgedeelte waar staat dat we elkander hebben aan te nemen, gelijkerwijs Christus ons aangenomen heeft, en dat we alle veranderd worden en samengevoegd worden tot één geheel, opdat we met één mond hem zouden loven. De gedachte is gewoon die van zingen. Dus de hele zin van het samen zingen. Zingen is trouwens per definitie samen zingen. Hè? Men doet het gezamenlijk, men spreekt dezelfde teksten daarbij uit. Tot eer van God. De gedachte is die van eenheid, van verbondenheid met elkaar, waardoor we in die verbondenheid de Heer loven. Dus de Heer was gereed om mij te verlossen. Daarom, als gevolg daarvan, zullen wij, allen die verlost zijn namelijk, op mijn snarenspel spelen, oftewel mijn liederen zingen, al de dagen onze levens en inderdaad in het huis des Heeren. En dat huis des Heren, daarvan zeggen wij, dat is de hemel. Maar vergis u nou niet, het huis des Heren kan ook gewoon de totale, de hele schepping zijn. De hele nieuwe schepping, want de hele schepping is een huis en wel des Heren. Het is net zo goed van toepassing op de 1000 jaren en ook op de nieuwe schepping als zodanig. En dat is dan het eind van dit lied. Waarna we terechtkomen bij vers 21 en 22, maar dat heb ik eigenlijk de voorgaande keer al besproken. Want, en er staat een omgekeerde volgorde, het wordt achteraf alsnog verteld. Maar eigenlijk zou je dan eerst vers 22 moeten lezen. Welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan? Hij had tekenen gevraagd enzovoorts. En die tekenen hebben we al gezien, dat was die teken op de, van die zonnewijzer. Twee verschillende manieren. En het andere is dat Jesaja had gezegd, laat men nemen een klomp vijgen en tot pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. Waarbij gezwel altijd de werking is van dood, zuurdeesem, verderf, bitterheid of hoe het maar heten mag. En het wordt genezen met één klomp vijgen. Vijgen samengevoegd tot een eenheid. En het drukt uit een eenwording eigenlijk van de gehele schepping. Dat is een klomp vijgen. En dus ook opstanding. Vijg spreekt in de eerste plaats over vruchtbaarheid, die van de schepping wel te verstaan, anders had het een olijf moeten zijn. Maar een vijg is vruchtbaarheid van de schepping als zodanig, en de klomp vijgen wil zeggen dat die schepping dan inderdaad tot één gemaakt wordt. En dat gebeurt inderdaad door de opstanding van Christus, ja. Nou, daar laten we het bij. In de eerste plaats is het tijd. In de tweede plaats zijn we ook aan een nieuw hoofdstuk dan toe. En dat bewaren we dan voor de volgende keer. Het is wel aardig te zien trouwens dat die geschiedenis van Hiskia dan vermeld wordt als een soort overgang tussen het eerste en het tweede deel van Jesaja. En dat komt omdat het ook in het algemeen zo is dat dood en opstanding van Christus de overgang is tussen het oude en nieuwe verbond. Het is een volstrekt logische opbouw. Hè? Goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij deze dingen mogen verstaan en mogen zien. Dat Deze woorden van Hiskia worden toegepast op onze heiland zelf, de ware koning uit het huis van David. We danken u, Vader, dat hij gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat hij uw wil heeft volvoerd. En daarmee een eeuwige overwinning en een eeuwige gerechtigheid ook heeft aangebracht. Wij danken u, Vader, dat wij in hem leven. En dat zijn leven in, op ons en over ons gekomen is. En we danken u dat we daardoor ook met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En dat ook gezamenlijk mogen doen. Dat we als gelovigen ons mogen aansluiten bij de lofliederen die we ook hier in het Oude Testament al vonden. Lofliederen op u, die de dood heeft overwonnen en die nieuw leven tot stand heeft gebracht. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, ook dagelijks. En dat we mogen weten dat uw geest in ons is en dat die geest ons ook niet verlaat, omdat we inderdaad altijd met u verbonden zijn en blijven. En dat niets, ook de dood niet, ons kan scheiden van uw gemeenschap. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we hier bij elkaar mochten komen, ook deze morgen, en deze woorden mochten openen. En daardoor onze blik mochten richten op onze heiland zelf, die in onderwerping aan u zijn weggegaan is en daardoor oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. Wees u daarom ook verder ons deze dag en ook de dagen die voor ons liggen nabij. Wilt u onze harten openen, onze gedachten richten op u, opdat wij mogen gebouwd worden in het geloof, maar meer nog, opdat we inderdaad uw naam zouden loven en prijzen. Amen. Wij gaan vanmorgen naar hoofdstuk 39 van Jesaja. Een klein hoofdstuk. Jesaja 39, waar staat: die tijd zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hiskia, want hij had gehoord dat hij krank geweest en weder sterk geworden was. En Hiskia verblijdde zich over hen en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver en het goud en de specerijen en de beste olie en zijn ganse wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Er was geen ding in zijn huis, nog in zijn ganse heerschappij, dat Hiskia hun niet toonde. Toen kwam de profeet Jesaja tot de koning Hiskia en zeide tot hem: wat hebben die mannen gezegd en van waar zijn zij tot u gekomen? En Hiskia zeide: zij zijn uit verre landen tot mij gekomen, uit Babel. En hij zeide: wat hebben zij gezien in uw huis? En Hiskia zeide: zij hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding is er in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. Toen zeide Jesaja tot Hiskia: hoor het woord des Heren der Heerscharen. Zie de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben tot schat tot op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heren. Daartoe zullen ze van uw zonen die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen dat ze hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel. Maar Hiskia zeide tot Jesaja: het woord des Heren dat gij gesproken hebt, is goed. Ook zeide hij: doch het zij vrede en waarheid in mijn dagen. En dat is dan het laatste hoofdstuk van wat we dan maar gemakshalve noemen, het eerste helft van dit boek Jesaja. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit hoofdstuk natuurlijk in de eerste plaats een geschiedenis vertelt, gebeurtenissen uit het leven van Hiskia, maar dan meteen ter gelegenheid van een profetie met betrekking tot de niet al te verre toekomst van het tweestammenrijk van Juda en Jeruzalem. Deze geschiedenis echter staat wat uitgebreider vermeld, een paar hoofdstukken eerder in de Bijbel, een paar boeken eerder in de Bijbel, namelijk in twee kronieken. Twee kronieken 32... waar we bovendien een, laten we zeggen, een waardeoordeel vinden over deze gebeurtenissen en deze daden van Hiskia. 2 Kronieken 32. Daar staat hetzelfde verhaal uit dezelfde tijd van het leven van Hiskia, wat uitgebreider. Want daar staat vanaf vers 24... 2 Kronieken 32. In die dagen werd Jehiskia krank tot stervens toe. En Jehiskia is gewoon Hiskia, met de naam van Jehovah daarvoor, hè. Het is hetzelfde. In die dagen werd Jeeskia krank tot stervens toe en hij bad tot de Heere die sprak tot hem en hij gaf hem een wonderteken. Dat verhaal staat dus hier in één vers. En dan gaat het verder met, maar Jeeskia deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied, terwijl zijn hart verheven werd. Daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. Doch Jeeskia verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toornigheid des Heren over hen niet kwam in de dagen van Jeeskia. En deze drie versen komen dus overeen met hoofdstuk 38 en 39 van Jesaja. Maar daarna wordt er nog wat toelichting bij gegeven. Vanaf vers 27 van 2 Kronieken 32. Daar staat, Jeeskia nu had zeer veel rijkdom en eer. En hij maakte zich schatkameren voor zilver en voor goud en voor kostelijk gesteent en voor specerijen en voor schilden en voor alle begeerlijk gereedschap. Ook schathuizen voor de inkomsten van koren en most en olie en stallen voor allerlei beesten en kooien voor de kudden. Daartoe had hij zich steden gemaakt met schadesbezittingen van schapen en runderen in menigte, want God gaf hem zeer grote haven. God gaf hem zeer grote haven. Eerst leek het net of hij zelf een verzamelaar was, en dat zal ook wel, maar er staat achter, God gaf hem zeer grote haven. Het zijn de zegeningen inderdaad. Doch Jeeskia stopte ook, waarom dat doch is weet ik niet, voor mij had er ook mogen staan gewoon en. En Jeeskia stopte ook de opperuitgang der wateren van Gihon en leidde ze recht af beneden naar het westen der stad Davids, want Jeeskia had voorspoed in al zijn werk. Dat spreekt dus over de beruchte waterleiding die hij aanlegde. Maar het is al zo als de gezanten de vorsten van Babel die tot hem gezonden hadden om te vragen naar dat wonderteken dat in het land geschied was, zo verliet hem God om hem te verzoeken, om te weten al wat in zijn hart was. En ziet u, nou krijgen we nadere toelichting op wat in vers 24, 25 en 26 al gezegd was. Namelijk dat de gezantschap uit Babel bij Jeeskia kwam in verband met zijn genezing. Ze kwamen dus informeren hoe het met hem ging enzovoorts. En dan staat er dat toen dat gebeurde, toen verliet hem God om te verzoeken, om te weten al wat in zijn hart was. En meer wordt er niet gezegd, eenvoudig omdat de rest van het verhaal al verteld was in vers 25 en vers 26. Het is een niet de chronologische manier om het verhaal te vertellen, maar niettemin wordt het verteld. Vers 25 en 26 spreken dus over dat Jeeskia hoogmoedig werd. En daarom kwam over hem grote toornigheid. Maar vers 26 zegt dan dat Jeeskia zich verootmoedigde. En daarom kwam die toornigheid nog niet in de dagen van Jeeskia. Nou, dat hebben we in hoofdstuk 39 van Jesaja er straks ook gelezen. Nou vragen we ons alleen nog af waaruit bestond deze hoogmoed dan. En wat was dan die verootmoediging. En dat wordt dan uitgelegd in de versen 27 en verder. Namelijk, Jeeskia verzamelde zich grote schatten. En in zijn hoogmoed liet hij die schatten zien aan die buitenlandse vertegenwoordigers, de vorsten van Babel. En toen werd de Heer boos, bij monden van Jesaja. En toen werd hem wat aangezegd en Jeeskia legde zich daarbij neer en verontmoedigde zich. En daarom kwam dat oordeel dan nog niet in zijn dagen. En zo staat het hier ook. En verder staat hier vanaf vers 32 dan. Het overige nu der geschiedenissen van Jeeskia en zijn goeddadigheden, ziet, die zijn geschreven in het gezicht van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek der koningen van Juda en Israël. En hij ontsliep en hij werd begraven en zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats, enzovoorts. Zodat we nu wat nadere toelichting hebben op wat in Jesaja vermeld werd. Want in Jesaja 39 ben ik dan weer terug en daar staat dan dat nadat Jeeskia genezen was en nadat het teken ook gebeurd was, nadat dat gebeurd was, dus te dien tijd zond Merodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Jeeskia. De brieven en een geschenk werden gestuurd, maar die werden niet bezorgd door de postbode, maar door enige belangrijke regeringsvertegenwoordigers uit Babel. Vorsten heette dat, vorsten van Babel. En dat staat dan ook in vers 2. Hiskia verblijdde zich over hen. Wel niet zozeer over die brieven en over dat geschenk, maar wel over die mensen die hem bezochten. Hiskia verblijdde zich over hen en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver, het goud, de specerijen, de beste olie, zijn ganse wapenhuis en al wat gevonden werd in zijn schatten. Want dat hij zulke schatten had, hebben we zojuist gelezen in 2 Kronieken 32. En dat dit bovendien een uiting was van de hoogmoedigheid van Hiskia, dat hebben we ook gelezen in 2 Kronieken 32. Hier staat het niet bij namelijk. Hier wordt helemaal geen waardeoordeel over uitgesproken. Het zou hooguit kunnen blijken uit de reactie van de Heer via de mond van Jesaja. Maar het staat hier verder niet bij. Maar we weten dat dus in 2 Kronieken 32. Hiskia dus vond dit een prachtige gelegenheid om niet alleen trots te zijn dat hij weer genezen was en dat aan hem dat wonderteken gebeurd was. Want daarvoor, naar aanleiding daarvan kwamen deze mensen bij hem. Maar bovendien maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn eigen rijkdom aan deze mensen te tonen. En het wordt dus inderdaad beschouwd als hoogmoed. Dat zou er niet hoeven zijn, maar in de schrift staat wel dat het zo was. Dus daar gaat het maar om. Het bijzondere is overigens dat er staat, ja, nou moet ik weer op de dingen vooruitlopen, vind ik altijd zo lastig, maar er staat in vers 1, want hij had gehoord, deze Merodach Baladan, want hij had gehoord dat hij krank geweest en weder sterk geworden was. En eigenlijk, maar dan loop ik erg op de dingen vooruit, eigenlijk is het zo dat ziek geweest zijn en weer sterk geworden zijn, dat is eigenlijk een soort van verklaring van dat begrip troosten, waarmee hoofdstuk 40 begint. Want dat is de eigenlijke betekenis van troost, of troosten. Namelijk dat men zwak is, maar toch weer sterk wordt. Daar kom ik later wel op terug, uiteraard. Maar het aardige is dat er nu al op vooruit gegrepen wordt. En in beide gevallen heeft het direct te maken met wedergeboorte, natuurlijk. Maar goed, Hiskia was krank geweest en weer sterk geworden. En hij verblijdde zich over dat bezoek. En hij maakte van de gelegenheid gebruik om inderdaad het een en ander van zijn kracht, ik bedoel dus van zijn rijkdom nu, te laten zien. En hij liet hen zelfs alles zien. Hij liet dat zien aan deze Merodach Baladan, zo heet die man. Die zal maar zo heten, zeg. Merodach is eigenlijk gewoon Marduk. Komt u misschien bekender voor. Marduk. Ja, is een van de goden der Babyloniërs. Der Galdeën, of hoe dat maar heten mag. Marduk. Ja, Marduk. Zo heet die man. En in het Nederlands heet hij eigenlijk Mars. Weet u wel, voorwaarts Mars. Zeggen ze in het leger, dat klopt natuurlijk, want Mars is de god van de oorlog. Dat weet u misschien niet. Nee? Nou, ik weet niet of deze verklaring etymologisch verantwoord is. Maar als ezelsbruggetje werkt het wel. En bovendien, wat is nou etymologie? Maar Marduk, een van de goden der Babyloniërs, is eigenlijk is dezelfde als Mars. En wordt beschouwd als de god van kracht, eigenlijk oorlog enzovoorts. We weten wel wie het is, uiteraard Mars. Dat is gewoon Satan zelf, hoor. Marduk. Marduk Baladan. In het, als je het niet via het Hebreeuws neemt, maar via het Akkadisch, dat wil zeggen via de taal van de Babyloniërs, dan betekent Baladan, of Marduk Baladan is dan Marduk schonk een zoon. En dat is een voor de hand liggende betekenis van de naam natuurlijk voor een Chaldeër. Marduk gaf een zoon. Maar vanuit het Hebreeuws vertaald, en dat is altijd een van de problemen met die buitenlandse namen. Hè? Dan zegt men, oh, dat is een naam van vreemde oorsprong, dus vertaalt men hem niet. Of men vertaalt hem in de taal van dat buitenland, en dat zal wel. Maar je zal hem ook via het Hebreeuws moeten vertalen, want het staat in de Hebreeuwse Bijbel. En via het Akkadisch mag het dan zijn Marduk schonken zoon. Maar via het Hebreeuws is Marduk zoveel als geweld, eigenlijk moord. Zo wordt het vertaald soms. En Bala dan wordt dan vertaald met Bel is zijn heer. Adan is Adon, hè, gewoon. Bel, Adon. Dat wil zeggen, Bel is zijn heer. En Bel is dan weer dezelfde als Baal. En of nou Marduk zijn heer is of Baal, dat maakt in de praktijk ook weer geen verschil, dat weet u waarschijnlijk, hè. In ieder geval, hij wordt geacht de vertegenwoordiger te zijn van de koning van Babel, en daar gaat het maar om. En dat in een tijd dat het Babylonische wereldrijk nog niet bestond. Deze even ter indicatie, ik weet niet of de jaartallen precies kloppen, maar dat is altijd een beetje twijfelachtig. Maar deze Merodach Baladan schijnt geregeerd te hebben van 721 tot 710, want hij regeerde achteruit, dat deden ze allemaal voor onze jaartelling. Van 721 tot 710 BC, heet dat voor Christus. Ik vind altijd de aanduiding van de Jehovah's getuigen nog altijd de beste. Voor GT, zeggen ze dan. En in het Nederlands vertalen ze dat met voor de gewone tijdrekening. En beter is nog voor de Gregoriaanse tijdrekening, want dat is het eigenlijk. Maar ja, dat is weer een paus Gregorius, dus daar zijn we niet zo van gecharmeerd. Maar hoe dat ook zij, het was 721 tot 710, terwijl Nebukadnezar, de grote man, de grote oprichter eigenlijk van het Babylonische wereldrijk, pas 100 jaar later, meer dan 100 jaar later, op het toneel verscheen. Namelijk in 606 verscheen hij op het toneel van Jeruzalem. En toen stond hij nog helemaal aan het begin van zijn carrière. Dus dit is meer dan 100 jaar voordat het Babylonische Rijk zou opkomen. En daarom was dit een onverwachte aangelegenheid. Babel werd gewoon beschouwd als een ver en tamelijk onbekend land. Als Jesaja vraagt waar kwamen ze vandaan, zegt Hiskia, nou, ze kwamen uit verre landen. Als je het dan precies wil, we weten, ze kwamen uit Babel. Waarna Jesaja vermoedelijk had moeten reageren met Babel. Nooit van gehoord of zoiets. Maar goed. Want Babel speelde geen rol van enige betekenis toen. Maar dat zou het wel doen, ongeveer 100 jaar later, iets meer dan 100 jaar later. En daar wordt dus nu al een profetie over gedaan. Goed, nou, Merodach Bala dan dus, hoe dat ook zij, een afgodendienaar, maar in ieder geval de vertegenwoordiger van de koning van Babel op dat moment, tegen wie Hiskia nogal opschept. En met wie hij min of meer tot overeenstemming komt. Kijk, u moet bedenken dat ook niet alleen een kwestie is van hoogmoed om al die dingen te laten zien, maar ook een kwestie van vertrouwelijkheid. Je neemt niet iemand zomaar mee om hem je hele huis te laten zien en dat soort dingen. Dus dan moet het toch een speciale relatie zijn. En de gedachte is ook dat deze Merodach Baladan er inderdaad op uit was om een verbond te sluiten op een of andere wijze met Hiskia. Bekend van deze Merodach is dan ook dat hij een groot tegenstander was, grote vijand was van het Assyrische Rijk van die dagen. En ongetwijfeld heeft de man steun gezocht waar hij het maar vinden kon. En dus heeft hij het ook gezocht bij Hiskia. Want Hiskia had zojuist deze aanval van de Assyriërs overleefd. Immers die legers waren tot Jeruzalem gekomen en vervolgens weer verdwenen. Hè? En internationaal moet dat grote indruk gemaakt hebben, nog aangevuld met het feit dat Hiskia zelf op sterven na dood was en toch weer tot leven kwam en vervolgens zich ook nog zulke schatten verwierf enzovoorts. Dus internationaal moet deze man een geweldig goede indruk gemaakt hebben. Vandaar dat die lui uit Babel kwamen, want die wilden natuurlijk met Hiskia wel een overeenkomst aangaan. En dan hebben we het oude verhaal weer, een overeenkomst met buitenlandse volkeren, en dan is altijd meteen de Heer daarbij. Ik heb het precies in gedachten nu, want kijk, Salomo, die had ook zo'n grote rijkdom. Als ik dit over Hiskia lees, over die verzameling van dit, een verzameling van postzegels en suikerzakjes of wat. Nou, in ieder geval een grote verzameling. Dan moet ik aan Salomo denken, die ook zoiets erop na een vrouwen. Zijn vrouwen? Nee? Oh, nou goed. Maar in ieder geval, die verzamelde ook van alles. En toen kwam er ook buitenlands bezoek. En hij toonde toen ook al zijn bezittingen. En daar wordt toch niet op deze wijze op gereageerd. Maar veel positiever. Zodat u maar ziet, het hoeft niet verkeerd te zijn. Maar Salomo zocht ook niet steun bij het buitenland. Hiskia kennelijk wel. En bovendien bij Hiskia was sprake van duidelijk hoogmoed. Dat staat er namelijk. En dat staat er van Salomo niet. En andersom, er mag dan misschien sprake geweest zijn van een verbond. Dat denk ik wel. Of hoe het dan maar heten mag. Tussen Salomo en deze koningin, hè? Maar in ieder geval niet op dat Salomo daar zijn steun zou zoeken, maar eerder andersom. En uitsluitend andersom. Daar gaat het maar om, hè? Dus dat is toch wel een beetje andere situatie, hoewel de historische zin het aardig overeenkomt, uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, het zal duidelijk zijn dat hier de bedoeling was dat een verbond gesloten zou worden tussen Babel en Jeruzalem. Maar terwijl het zover komt, grijpt de Heer in, want dan staat er meteen vers 3. Toen kwam de profeet Jesaja tot de koning Hiskia en zeide, wat hebben die mannen gezegd? Wat zeiden ze, waar kwamen ze vandaan? Dat is gewoon de vraag naar, is er ook een overeenkomst gesloten en met wie dan? Misschien toch weer zo'n verbond met de dood, weet u wel. En bovendien vroeg hij, en wat hebben zij gezien in uw huis? Dat is nog een kwestie van spionage ook trouwens. Maar goed. Wat hebben zij gezien in uw huis? En Hiskia zeide, ze hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding is het in mijn schatten dat ik hun niet getoond heb. En die situatie van openhartigheid, vrijmoedigheid ten opzichte van Babel is de aanleiding tot de nu volgende profetie. En is meteen ook de verklaring van een toelichting op die profetie. Namelijk, hoor het woord des Heren der Heerscharen, zie de dagen komen dat al wat in uw huis is, vers 6, en wat uw vaders opgelegd hebben tot schat tot op deze dag, naar Babel weggevoerd zal worden. Zo van, ze zijn hier nou wezen kijken, en weet je wat ze gezien hebben? Ze hebben alles gezien wat ze straks zullen krijgen. Straks komen ze het halen. Dat duurde dan over 100 jaar of zo, of langer. Maar niettemin, dat is wat er gebeuren zou. Ze zijn naar hun eigen bezittingen vastkomen kijken. Want het zal weggevoerd worden naar Babel. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heer. Dus van de trots van Hiskia kan nooit zo bar veel meer overgebleven zijn. Want alles wat daar lag, zou ooit het eigendom zijn van de koning van Babel. En zo is het ook inderdaad later gebeurd, natuurlijk. En zelfs het hele volk is toen weggevoerd in Babylonische ballingschap. En daarover wordt gesproken in vers 7. Daartoe zullen zij van uw zonen die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult nemen, dat ze hovelingen zijn in het paleis des konings van Babels. Zoals Daniel, Hanania, Michael en Azaria. Ik moet even nadenken bij die moeilijke namen. Azaria. Ja, hun namen worden ook veranderd naar Babylonische namen, de Chaldeese namen. Dus Hanania, Misael. Hanania, Misael en Azaria. De naam van Jehovah of de naam van God zit in die namen. Als ze later Chaldeese namen krijgen, wordt de naam van Jehovah uit hun naam verwijderd. En komt de naam van Bel of zoiets daarin. Hè? zoals Belsazar, in plaats van Daniel. Zo. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, lui die van Hiskia afstammen. In ieder geval gold dat voor Daniel, of dat voor die anderen ook gold, denk het wel. Ze worden namelijk geacht te behoren tot de koninklijke familie. Prinsen, vorsten van Juda. Daniel was inderdaad een erfgenaam van de troon van David. Niet de enige. En hij wordt in de lijn ook niet genoemd. Maar daarom behoorde hij wel tot de koninklijke familie en daar gaat het maar om. En dat is wat hier gezegd wordt, dat zelfs het huis van David, of wat er van over is, zou worden weggevoerd naar Babel en daar niet als koning, maar als hoveling zou fungeren. En dat is toch een vernedering. Waarna Hiskia zegt, het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. Hij onderwerpt zich daaraan. En dat komt natuurlijk overeen met wat in 2 Kronieken stond, namelijk dat hij zich verootmoedigde. En dat betekent inderdaad dat hij zich bij deze consequenties neerlegde. Ik weet niet wat hij er allemaal bij gedacht heeft. Ik denk dat hij ook wel geweten moet hebben dat niet slechts zijn daad, die hier beschreven staat, aanleiding is voor de wegvoering van Juda naar Babel. Want zo is het natuurlijk niet. Het is niet zo dat deze gebeurtenis in het leven van Hiskia de aanleiding is, of de reden is waarom later die Babylonische ballingschap over het volk komt. Maar het is wel de aanleiding voor het geven van een profetie daarover. En dat is natuurlijk toch wat anders. Verder is het zo dat deze hoogmoed van Hiskia en daarmee ook van Juda, dat die hoogmoed niet alleen hier maar optreedt, maar dat treedt altijd op. Ook in de rest van de geschiedenis. Een volk namelijk wat gewoon zijn eigen gang ging, weliswaar dikwijls verdrukt werd, maar niettemin elke keer daar weer uit tevoorschijn komt en zich verheft boven de andere volkeren en zelfs boven de Heer. Omdat in de praktijk het volk deed niet wat goed was in de ogen des Heeren, maar wat goed was in hun eigen ogen. Dat is de werkelijke reden van de ballingschap later. Een van die redenen was bijvoorbeeld, dat is bekend, hè? Een van die redenen was dat men 490 jaar lang geen sabbatjaren gevierd had en dus 70 sabbatjaren achterliet, waarna de Heeren dus in ieder geval maar 70 jaar ongeveer, maar 70 jaar uit het land verwijderde. Ik zei ongeveer, er is een exacte periode van 70 jaar, maar die komt niet overeen met de ballingschap als zodanig, want die duurde minder, duurde korter. Maar niettemin, het land heeft 70 jaren woest gelegen, omdat het nog 70 sabbatjaren in te halen had. En toen kwam het terug in het ballingschap, en toen heeft het nog geen sabbatjaren gevierd. Is toch ongelooflijk. Wel godsdienstig geworden. Want toen is het immers het judaïsme, de Joodse godsdienst ontstaan. Dat stamt inderdaad uit Babel. Vandaar dat sommigen zeggen dat heel de Bijbel stamt uit Babel. Dat de boeken van de zogenaamde Mozaïsche boeken ook in Babel geschreven zouden zijn, of zelfs na Babel. Hè? Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar het is wel zo dat de Joodse religie in Babel ontstaan is. Sommigen denken dat het hetzelfde is als de wet en dat Mozes Joods naar de Joodse wetten leefde en dat soort dingen weer. Maar dat is niet waar, die Joodse wetten bestonden niet. Die zijn pas ontstaan in de Babylonische ballingschap. Vandaar de Babylonische Talmud. Babylonische Talmud. Ouder kun je niet hebben. Dat is de oudste. Babylonische Talmud. De Joodse wetten enzovoort gaan terug tot de tijd van de Babylonische ballingschap. Is daar ontstaan. Vandaar dat de Heer er in zijn dagen ook inderdaad nauwelijks een goed woord voor over had. Omdat het niet Mozaïsch was. Het was niet de wet. Het was hun interpretatie. Hun interpretatie van de wet. Een interpretatie die bovendien ontstaan was in het buitenland. Een plaats dus waar een goede interpretatie van de wet zelfs onmogelijk was. Omdat de wet veronderstelde dat men in het land zou leven. Dat kan het niet missen. Want de wet werd gegeven aan een gelovig volk. Was de bedoeling. En een gelovig volk zou dus per definitie, omdat het gelooft, in het beloofde land leven. Dus spreekt de wet over, wanneer gij in uw land gekomen zult zijn, dan zult gij enzovoorts. Maar men trok zich pas wat van die wet aan toen men alweer honderden jaren later uit het land verdreven was in Babylonische ballingschap. En daar maakte men deze wetten tot een soort systeem. Daar ontstond het judaïsme. En zo werd het vanuit het buitenland geïmporteerd naar Canaan, naar de Palestina dus. En zo was het in de dagen van de Heer Jezus zelf uiteraard. De dagen van het Nieuwe Testament. Maar zo was het ook in de dagen van Haggai, Zachariah en Malachi. En in alle drie de boeken wordt inderdaad dat Joodse systeem veroordeeld. Ja, ja. En dat zijn de enige drie Bijbelboeken, van het Oude Testament althans, Haggai, Zachariah en Malachi, die ontstaan zijn of geschreven zijn in de dagen van het judaïsme. Want voor die tijd bestond het niet. Ja, het is goed om daar eens bij stil te staan. Het is maar een zeer tijdelijke aangelegenheid geweest, het judaïsme. Ze ontstaan in de ballingschap, in het land terechtgekomen na de ballingschap, en daar meteen verworden en de Heer zei, ik wil er niks mee te maken hebben. Want dat staat in die post-exilische profeten, de profeten dus van na de ballingschap. En zo ziet het er ook uit in de dagen van de Heer Jezus. Nou goed, dat maar even buiten beschouwing. Maar, hè, ja.
Had het dus zelf een wet gemaakt, buiten de Torah om.
Ja. Ja, dat is niet wat ik zeg, dat is wat de Heer zelf zegt. Ja. Die zegt, jullie hebben natuurlijk je eigen wetten gemaakt om je niet te hoeven te houden aan de wetten des Heeren. Ik weet aan mijn hoofd niet zo gauw waar dat staat, maar dat heb ik wel eens gelezen in een van de evangeliën. Jullie maken je eigen wetten om je niet te hoeven te houden aan de Mosaïsche wetten. Dat is ook verheffing, dat is ook hoogmoed. En zo kwam ik daar dus op. Een eigen systeem in plaats van Mozes zelf. En de Heer zegt dan ook, jullie beroepen je weliswaar op Mozes, maar Mozes is degene die je veroordelen zal. Dat is een vergissing. En dat neemt niet weg dat weliswaar al deze dingen ontstaan zijn met de beste bedoelingen. Maar ja, het gaat er niet om of de bedoeling goed is. Het gaat erom of het goed is. Niet of de bedoeling goed is. Nou. Toen maar. Hoe dan ook, Hizkia zeide tot Jesaja, het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. Hij legde zich daar dus bij neer. Hij aanvaarde dat, maar stelde bij zichzelf vast dat het dan toch vrede zou zijn in zijn dagen. En zo is het nog, het zijn vrede en waarheid in mijn dagen. Ik heb de neiging om dit stuk geschiedenis toch wat in verband te brengen, maar ik weet niet of ik dit hardop zeggen mag, toch wat in verband te brengen met de eerste komst van Christus, waarbij het vrede was in zijn dagen, in deze messiaanse tijden, maar waarbij toch later alsnog het oordeel over Israël zou komen. Dus dat betekent dus dat de profetie over de Babylonische ballingschap die komen zou niet alleen vervuld worden in de dagen van Nebukadnezar, maar later ook een toepassing vinden in de dagen waarin Israël werd weggevoerd in de tegenwoordige ballingschap, namelijk in het jaar 70 van onze jaartelling. In elk geval is het zo, laat ik het dan anders vertellen, in elk geval is het zo dat de profetie over de terugkeer uit Babylonische ballingschap tegelijkertijd profetieën zijn over de terugkeer uit de uiteindelijke ballingschap. Dat moet nog gebeuren dus. En dat dat Babylonische ballingschap heet, toch, dat hoeft ons lang niet meer te verbazen. Omdat als Israël in de toekomst wordt terugverzameld, dan is dat inderdaad letterlijk uit Babylonische ballingschap, omdat de wereld dan geregeerd wordt door Babel in die dagen. En dat is heel het geheim van de smid. Hè? Ja, maar zo zit dat. Ik ken die gedachte waarschijnlijk wel, dat grote delen van de christenheiders beweren dat de profetieën over een terugkeer uit ballingschap al vervuld zijn toen Israël terugkeerde, althans een deel van het Jodendom terugkeerde, uit de Babylonische ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia, en dat was het dan. zodat men verder niet meer met die profetieën hoeft te rekenen. Het kan echter niet, in de eerste plaats omdat diezelfde profetieën herhaald worden in de profeten van na de ballingschap, Haggai, Zachariah, Malachi. Daarom klopt het niet. En omdat diezelfde profetieën zelfs weer aangehaald worden, of dat gelijksoortige profetieën gegeven worden, in het Nieuwe Testament. Waarbij gezegd wordt dat men weggevoerd zal worden in ballingschap, maar daar ooit uit terug zal keren. Zodat die hele redenering, de traditionele redenering van de verbondstheologie, dat deze profetieën al vervuld zijn, niet houdbaar zijn, omdat ze niet in overeenstemming zijn met alles wat de Bijbel zegt. Ze werden hooguit van toepassing gebracht, deze profetieën, op de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar er zijn te veel van deze profetieën die gegeven werden na de ballingschap. Waaruit dan blijkt dat, precies zoals in Zachariah eigenlijk gezegd wordt, waaruit dan blijkt dat de terugkeer uit Babylonische ballingschap in der tijd, bij Zerubabel, Ezra, Nehemia enzovoorts, dat die terugkeer uit de ballingschap niet de terugkeer was zoals de Heer die beloofd had. In Ezra vind je dat trouwens ook. Dat wil zeggen, dat was wel een terugkeer uit Babylonische ballingschap. En het leek wel op de vervulling van de belofte. Maar in de praktijk bleek dat het dat niet was. En dat was ook wat door de profeten herhaald werd. Wat ook bewust gepredikt werd. Namelijk, dit is niet wat de Heer beloofd heeft. Het mag dan een overeenstemming zijn met de wil van de Heer. Maar het is niet wat de Heer beloofd heeft. Want wat de Heer beloofd heeft, moet in de toekomst alsnog gebeuren. Een terugkeer uit ballingschap. Het eigenaardig is dat de Joden zelf de tegenwoordige zogenaamde ballingschap, de Edomitische ballingschap, noemen. Wat niet zo dwaas is natuurlijk. Ik weet niet precies waarom, maar men noemt dat Edomitische ballingschap. Maar je zou best bij de Bijbel kunnen blijven en dit ook een Babylonische ballingschap noemen. Niet omdat Babel er zoveel mee te maken had in de afgelopen 19 eeuwen, maar wel omdat er uiteindelijk een terugkeer plaatsvindt vanuit een Babylonische wereld. Inderdaad, ja, een wereld die geregeerd wordt door Babel. Zodat men dan misschien niet naar Babel is weggevoerd, maar wel uit Babel zal worden terugverzameld. En daar gaat het maar om. Zodat de profetieën van over een terugkeer uit Babel inderdaad alsnog een letterlijke vervulling zullen hebben in de toekomst. Maar het is pas na de 70ste week van Daniel.
Om de stad Babel?
Nee, zeker niet, nee. Nee. Het Babylonische Rijk was ook niet Babel, niet de stad Babel, maar de hele toenmalige bekende wereld. Ja, en de naam van de hoofdzetel geldt voor het hele Rijk. Net zo goed als de naam Jeruzalem gebruikt wordt voor het hele koninkrijk. Ja. En zelfs voor de hele schepping, uiteindelijk.
Er is ook een gedachte dat het volk naar Babel weggevoerd zal worden. Of moest vluchten naar Babel. Dat heb ik wel eens gehoord van de jonge broeder Roosendaal.
Ja.
En dat daar Israël, de intelligentie had.
Ja.
Meer helpt om van allerlei vermaak daarop.
Ja, ja.
En cultuur.
Ja. Nou, het lijkt me onwaarschijnlijk, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat in de toekomst gebeurt. Dat kan, in de toekomst kan dat in ieder geval niet, omdat het Babel zoals we het vandaag kennen in ieder geval antisemitisch is, om het nou netjes te zeggen. En verder omdat als Babel werkelijk de hoofdstad wordt van dat wereldrijk in de toekomst, dan hebben we te maken met een bekeerd Israël. Zodat het dan helemaal ondenkbaar is dat Joden daarin een belangrijke rol zouden spelen. Zo ligt het niet. Maar onder Babel en het Babylonisch Rijk zou moeten verstaan gewoon het toekomstige wereldrijk. En hoe groot het gebied is, maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat ook dat wat niet actief tot het Rijk behoort, in de praktijk toch daar niks tegen in heeft te brengen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het mag dan een groot wereldrijk zijn. Ik denk niet dat de grenzen van het Babylonische Rijk helemaal niet bestaan, omdat het hele Rijk zich uitbreidt over de hele aarde. Zo geloof ik het niet. Ik denk dat het Rijk wel erg groot is, maar dat wat niet binnen die grenzen valt, dat niet van betekenis is, omdat het in de praktijk toch aan dat Rijk onderworpen is. En daarvan afhankelijk is. En dus inderdaad de hele wereld zal geregeerd worden. Want zo staat het er toch door Babel. En als Israël dan verzameld wordt, wordt het dus inderdaad uit Babel verzameld. En dus uit een Babylonische ballingschap. Dat klopt precies, ja. Maar er komt nog wat anders bij. Dat betekent trouwens ook dat aangezien de Babylonische ballingschap in het verleden min of meer begon met de verwoesting, althans de verovering van Jeruzalem, zo zal dat in de toekomst ook zijn en zullen de profetieën met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem dus in de toekomst alsnog vervuld worden. Dat herhaalt zich dus net zo goed. Ja, dat is laatstelijk aan het eind van de 70ste week dan. Maar pas daarna, pas na de 70ste week zal Israël terugverzameld worden. Eerst de Joden en daarna ook de andere 10 stammen, zeg maar. Hè? Dus het hele verhaal herhaalt zich eigenlijk. Zoals in het verleden Jeruzalem verwoest werd, zo zal het in de toekomst verwoest worden. Zoals in het verleden geen steen op de andere gelaten zal worden, zo zal het in de toekomst gebeuren. En pas daarna zal men terugverzameld worden. Inderdaad uit Babel, dat wil zeggen uit het Babylonische Rijk. Ja, dat loopt parallel, ja. De tijdrekening ervan niet. En de exacte volgorde ook niet helemaal, want in der tijd, in de dagen van Nebukadnezar, lag de situatie ook chronologisch nogal gecompliceerd. Toen werd Jeruzalem immers 3 keer ingenomen. En pas bij de laatste keer verwoest. En toen het verwoest werd, bij de eerste keer werd Daniel en de zijnen werden meegenomen. Bij de tweede keer begon de officiële ballingschap. En pas bij de derde keer werd Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Dat maakte dus wat gecompliceerd. En ik haal het nu aan om even erop te wijzen dat het in de toekomst niet zo gaat. Niet op dezelfde manier. Niet 3 veroveringen enzovoort. Die geschiedenis als zodanig herhaalt zich niet. Maar er gebeuren dingen van gelijke strekking. Namelijk Jeruzalem verwoest. Volk eruit weggevoerd en daarna een terugkeer uit die ballingschap, maar dan in geloof. Onder de echte Zerubabel, zal ik maar zeggen. Of moet ik zeggen, onder de echte Kores. Dat kan ook. Maar daar hebben we het nog wel eens over, want die komen we ook nog wel tegen. Goed, deze profetie dan, aan het eind van Jesaja 39, is dus alsnog een profetie over de wegvoering van het volk in ballingschap. En daarna gaat het erom dat uit die ballingschap, of uit de ballingschap in het algemeen, Israël definitief zal terugverzameld worden. En dat is dan ook het onderwerp van Jesaja 40. Het is een wat merkwaardige afsluiting dus. Wat negatieve afsluiting ook van de eerste deel van dit boek. Het eindigt negatief, namelijk met de aankondiging van een oordeel, alleen duurt nog even voor het zover is. En in afwachting daarvan was het vrede en waarheid. Maar als ik vrede en waarheid lees, dan kan het niet anders. Dan denk ik aan het nieuwe verbond, hè. Want vrede en waarheid, ja, dat zal toch, dat is Christus, hè. Vandaar dat ik geneigd ben om deze dingen in verband te brengen met de eerste komst van Christus, waarbij vrede en waarheid tot stand kwam, maar waarbij wel het oordeel zou komen en ook dreigde. Alleen het kwam pas later, niet in de dagen van de Heer zelf, maar later. En dan komen we in hoofdstuk 40. Dat begint met 2 hetzelfde woord. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En let op de zinsbouw. Het begint met 2 troost. Het is een heel plotselinge, maar ook nadrukkelijke aankondiging van troost in de toekomst. Het aardige is natuurlijk dat vrede en waarheid aan het eind van hoofdstuk 39, dat zijn termen die verband houden met het nieuwe verbond eigenlijk. Maar dat geldt zeker ook voor het woord troost. Troost of vertroosting zou inderdaad door het nieuwe verbond tot stand komen. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Let op mijn volk tegenover uw lieder God. God zegt mijn volk en mijn volk zegt mijn God. En dus is het uw lieder God. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Waarom naar het hart van Jeruzalem? Dat is heus niet het centrum van Jeruzalem, maar het hart is immers de zetel van het geloof. Spreek dus tot het gelovige Jeruzalem, is de gedachte. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, en dat er dus vergelding over de zonden geweest is. Wanneer is dat? Ja, natuurlijk. Wanneer is de ongerechtigheid verzoend? En de eeuwige gerechtigheid aangebracht en overtredingen verzegeld en hoe het allemaal heten mag? Dat is na 70 weken, volgens Daniël 9, vers 24. En dus spreekt dit letterlijk over de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ja. Ja, ja.
Maar hoe kan dat nou? Hoe leg je dat nou? Dat het niet nu staat, maar inderdaad dan straks de stem is.
Nou, ik ga er nu nog wat losjes overheen. Ik ga er straks wat nadrukkelijker overheen. Maar, want ik heb het schriftgedeelte ook niet gelezen, dus ik wil even mee kennis laten maken. Maar in ieder geval gaat het over mijn volk en uw lieder God. Wel, in onze dagen, terwijl de gemeente is Israël Lo-Ami. Ja. En daarvoor zou je dan, als je het heel nadrukkelijk doet, zou je even bladeren naar Hosea. Even kijken, Hosea 3 bedoel ik. Waar eerst Hosea, dat wil zeggen de Heer, zijn vrouw koopt, namelijk Israël, voor 15 zilverlingen en 1 homergest en een halve homergest. De prijs is wat ingewikkeld, maar daarom ga ik er ook maar niet op in. Want het zijn dan 30 zilverlingen. Maar goed. Maar dan staat er, als dat gebeurt, dus vers 3. En ik zeide tot haar, oftewel de Heer zegt tot Israël: gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, namelijk geen andere goden dienen. Nog een andere man geworden. Dat is eigenlijk hetzelfde. Geen andere god dienen namelijk. En ik ook na u. Gij na mij en ik na u. Dat na, dat is niet een tijdsaanduiding, maar betekent gewoon ten opzichte van elkaar, hè? Want hier heb je Hosea en, hoe heet ze ook weer? Gomer, toch? Ja. Die weer verenigd worden, dat wil zeggen Hosea verwerft zich weer deze vrouw. Maar zegt, gij zult ten opzichte van mij alleen blijven. Gij zult niet hoereren, ook geen andere man geworden. Dus ze zou inderdaad zonder man, zonder God dus eigenlijk blijven. En de Heer zegt, en ik ook ten opzichte van u. Dat wil zeggen dat de Heer inderdaad die afstand van Israël zou houden. Hoewel ze elkaar rechtens toekomen, blijkt het toch geen gemeenschap te zijn. Want, vers 4, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Dat is interessant, want de vorst is niet de koning, maar een vorst is iemand die eventueel koning zou worden. Een prins dus, een kroonpretendent eigenlijk. Hij heeft vanavond de troon, in het gunstigste geval een kroonprins. Dat is het hoogste wat je erbij bedenken kunt bij vorst. Maar ze zouden zijn zonder koning, dat klopt, want er is geen koning in Israël, maar er zijn tijden geweest, wel, dat er geen koning was. Want sinds de verwoesting van Jeruzalem en sinds de laatste koning Zedekia is er geen koning meer geweest in Israël. Maar Israël heeft wel vorsten gekend sinds die tijd. En de eerste belangrijke die we daarna dus tegenkomen na Zedekia is dan ook Zerubabel. Onder wie de Joden, toen ze toestemming kregen, terugkeerden naar Jeruzalem. Maar Zerubabel was de erfgenaam van de troon van David, maar is nooit op de troon geweest. Dat wil zeggen, was geen koning, maar wel vorst. Sealtiel, Zerubabel en hoe ze maar geheten hebben, die hele rij die ook aangehaald wordt in Matthäus 1. En een lijn van vorsten dus, niet koningen, maar vorsten uit het huis van David. Een lijn die terechtkomt bij Jozef de Timmerman van Nazareth, die dan ook door de engel officieel wordt aangesproken met Jozef, gij zoon Davids. Maar Jozef is dan wel per definitie erfgenaam van de troon. Ja, van Egypte of waar, goed. Hè? Maar Jozef, gij zoon David, hij was vorst en in zijn dagen was de Heer Jezus ook de vorst. Want er zouden 69 weken tot op Messias, niet de koning, maar wel de vorst. En toen hij kwam, zei men ook, zie uw koning komt. Of zal komen. Want hier was de vorst en koning was hij nog niet. Messias de vorst. Dus Israël heeft al die tijd van de geschiedenis tot en met de dagen van de Heer Jezus weliswaar geen koning gehad, maar wel vorst. Maar hier staat, Israël zal blijven zitten vele dagen zonder koning en zonder vorst. Dus moet er slaan op de tijd na de eerste komst van Christus en dus de tijd na de 69e week van Daniël. Kan niet missen. Bovendien staat er nog bij, en zonder offer. Wel, offers werden gebracht tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe en zelfs tot in het jaar 70 aan toe. Zodat het zelfs moest spreken over de tijden van na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen. Zodat deze profetie pas in nabijbelse tijden vervuld kon worden. En zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim, whatever that may be, want we weten toch niet precies wat dat is. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het is een profetie over de situatie van Israël in onze dagen. En pas daarna, vers 5, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken. Moet je eens kijken wat er staat, wie ze zoeken. Ze zullen zoeken, 1, de Jehovah. Punt 2, hun God. Punt 3, David. Punt 4, hun koning. En dat die zoeken ze, en dan die vinden ze ook, want dan staat er en, of daarna, zij zullen vrezende komen tot wie van de vier? Tot alle vier tegelijk uiteraard, maar die heet Heere. Want Jehovah is Jehovah en hij is hun God en hij is David. Hij is namelijk hun koning. En wanneer? In het laatste der dagen. Maar niet in onze dagen, want het blijkt dat deze profetieën waar gesproken wordt over in het laatste der dagen, dat van deze profetieën achteraf gezegd wordt dat het zal zijn pas na de roeping van de gemeente. Want hoewel de laatste dagen officieel begonnen zijn bij de eerste komst van Christus, is het toch zo dat sinds de eerste komst van Christus deze laatste dagen alsnog vooruit worden geschoven en er wordt gezegd, het is na de roeping van de gemeente. Ik kan je dat makkelijk laten zien, want ik heb er gisteren over gesproken in Scheveningen. Dus zit me vers in het geheugen. Er staat namelijk in Handelingen 15... vers 14, dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan in vers 15 staat dat het in overeenstemming is met de profetieën die zeggen, vers 16, na deze, na de roeping van de gemeente, na de verzameling van het volk uit de heidenen, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder opbouwen. Ik zal dezelfde weder oprichten, opdat de overblijvende mensen, het gelovig overblijfsel uit de mensen, opdat die de Heere zouden zoeken. En al de heidenen die mijn naam aanroepen enzovoorts. En let op hoe deze profetie begint. Na deze. Hebt u dat? Goed, dan bladeren we nu naar Amos 9, want daar komt hij vandaan. Hosea, Joël, Amos, Dus vlakbij Hosea. Hè? Amos 9. Daar begint deze profetie in vers 11. En dan staat er niet na deze, maar er staat te dien dagen. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten, haar scheuren, vertuinen. En wat van haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen, waarvan Edom de belangrijkste is. Het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Hier staat, het zal zijn te dien dagen, maar Handelingen 15 zegt dat het in de praktijk betekent, na deze, namelijk na de roeping van de gemeente. En deze laatste dagen, waarin de gevangenis van mijn volk Israël gewend zal worden, vers 14 van Hosea 9, deze laatste dagen, of die dag, dat zijn dus dagen na de roeping van de gemeente, zodat deze dingen nooit vervuld kunnen worden terwijl wij hier zijn. Hetgeen de opname van de gemeente bovendien ook noodzakelijk maakt. Want als dit pas gebeurt na de verzameling van de gemeente, betekent het inderdaad dat dan dus eerst de gemeente moet worden weggenomen hier, anders kan het niet gebeuren. En zo zit het natuurlijk ook. Want pas als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, Romeinen 11, zal er sprake zijn van de volheid van Israël. Heb je dat? Is die nou weer te moeilijk? Indien hun val is geworden tot rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? De volheid van Israël, dat is bij hun bekering, dat is hun volheid, hun vervulling. Maar de rest van Romeinen 11 zegt dan dat dat pas tot stand komt nadat de volheid der heidenen, want die hebben ook een vervulling, een volheid, als die tot geloof komen namelijk, nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, in de hemel zelf uiteraard. Kortom, na de opname van de gemeente. Daar staat er echt, Romeinen 11. Ik wil het wel even opzoeken. Ja, het zijn wat omstreden verzen. Uitdrukkingen worden soms verkeerd toegepast. Maar er staat er in Romeinen 11, vers 12. Indien hun val, de val van Israël dus, de Joden eigenlijk, indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun valheid. En hun val is hun ongeloof. Hun volheid is dus hun geloof, is dus bij hun bekering. Wanneer zij gevuld worden, nou waar zouden ze mee gevuld worden? Als ze geloven. Met de geest uiteraard, ja. Met het leven van Christus. Dus hun volheid, de volheid der Joden gaat het dus hierom, de volheid van Israël in Romeinen 11 vers 12. En als dan later staat, later in vers 25 gesproken wordt over de volheid der heidenen, is dat uiteraard de aanduiding van de gemeente. Namelijk die heidenen die tot volheid gekomen zijn, of die de geest hebben ontvangen, of die gelovig zijn geworden, of hoe het maar heet, mag. Dat is heel gemakkelijk. En dus staat er vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, in het binnenste heiligdom uiteraard, in de hemel zelf. En alzo, maar ook als dan, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. Dat wil zeggen, in onze dagen wordt slechts een deel zalig, een ander deel is verhard. Maar in de toekomst wordt heel Israël, alle Joden betekent dat, alle Israëlieten zelfs, zalig. Dat wil zeggen, alle levende is er alle nog levende Israëlieten, want het is wel degelijk het overblijfsel. En dan vers 27, en dit is hun verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. En dat is weer hetzelfde als dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dan ben ik toch weer terug in Jesaja 40 vers 2. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Wel, dat is dus na de opname van de gemeente en meer speciaal, volgens Daniël 9, na de 70ste week van Daniël, want daar is de ongerechtigheid verzoend, dat staat er. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem dus, om de overtreding te sluiten, om eeuwige gerechtigheid aan te brengen, enzovoorts.
Die volheid der heidenen,
ja.
Dat is toch niet de volheid van de gemeente?
Dat zei ik ook niet. Maar ik bedoel wel wat u bedoelt, alleen u zegt het anders dan ik het zei, en daar zit de moeilijkheid.
Ja, nee, maar ik zie het zo, dat die volheid der heidenen, omdat de gemeente, dat zijn niet meer de heidenen.
Jawel, dat is de fout die u maakt. Dezelfde mensen die zeggen de volheid der heidenen, dat kan niet de gemeente zijn, want dat zijn geen heidenen, de gemeente zijn niet meer heidenen, die noemen de gemeente wel degelijk een gemeente der heidenen en zeggen wel degelijk dat wij uit de heidenen gehaald zijn enzovoorts. Dat klopt ook, want de uitdrukking volheid der heidenen is niet hetzelfde als heidenen. Er staat niet heidenen, er staat volheid. Het zelfstandig naamwoord is volheid, waarna de niet heidenen, maar volheid. De vraag is dan, welke volheid? Wel die volheid der, van de heidenen, of zelfs uit de heidenen, want dat is het dan eigenlijk. En als volheid der Joden betekent gelovigen uit de Joden, en dat betekent het in Romeinen 11 vers, wat was het, 12? Dan betekent volheid der heidenen precies hetzelfde, namelijk volheid, maar nu niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Er staat niet dat heidenen ingaan, er staat dat de volheid ingaat. De moeilijkheid ontstaat door het niet goed lezen, door de helft weg te laten, of door de klemtoon verkeerd te leggen, of door twee gelijke uitdrukkingen verschillend te verklaren. En dat is de fout. Want de volheid van Israël, uit vers 12, wat is dat dan? Nee, wat is nou volheid van Israël? Dat zijn toch de gelovige Israëlieten? Of niet? Nou, de volheid der heidenen, wat is dat dan? Dat zijn dan toch de gelovige heidenen. En naar het vlees zijn wij ook heidenen. Net zo goed als zij naar het vlees Israëlieten zijn. Maar als zij wedergeboren zijn, zijn ze alleen naar het vlees Israëlieten, want naar de geest zijn ze kinderen Gods. Net als wij. Want zij zijn naar het vlees besnedenen, Israëlieten, wij zijn naar het vlees heidenen, maar als we tot geloof komen, zijn zij zowel als wij kinderen Gods. Maar zij zijn uit Israël en wij uit de heidenen. Daarom heten we allebei volheid, maar zij volheid van Israël en wij volheid der heidenen. Maar de volheid der heidenen is dus wel degelijk de gemeente. Maar je, dat wel, niet heidenen is gemeente, volheid der heidenen is gemeente. In onze dagen, in de volgende bedeling niet eens, want dan is volheid der heidenen nog steeds gewoon volheid der heidenen, namelijk gelovige heidenen. Is niet eens de gemeente zoals wij die kennen. Dat hangt nog van de bedelingen af ook waar we over praten, uiteraard.
Ik heb van uw vader altijd gehoord, ja, dat de volheid der heidenen het hoogtepunt van de zonde was.
Jawel, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, maar dat is niet de goede verklaring van de term. Want wat is dan de verklaring van de term de volheid van Israël? Is het dan het hoogtepunt van de zonde van Israël? Indien hun val is tot rijkdom de wereld, is dan het hoogtepunt van hun zonde? Nou, wat is dat dan? Nou, hier zwijgen we allemaal, want nou zitten we duidelijk op een doodspoor. Dat klopt, want hun volheid is hun bekering, hun geloof, hun vervuld worden eigenlijk met geloof of met het woord Gods of met de geest Gods of met Christus. Ja, bovendien klopt er nog wat niet, want als volheid der heidenen zou betekenen dat de heidenen hun hoogtepunt bereiken, dan zou het betekenen dat eerst de heidenen hun hoogtepunt bereiken in hun afval van God en dat daarna pas Israël bekeerd wordt en de, maar dat wist vader ook niet, om het dan maar meteen zo te zeggen. Althans toen niet. Dat ligt namelijk ook precies andersom. Want Israël komt tot geloof voordat de heidenen hun hoogtepunt bereiken. Want het hoogtepunt wat de heidenen bereiken is pas na de val van Jeruzalem. En dus na de bekering van Israël. Dus ook dan klopt het niet. Ja, ik heb daar later nog wel eens met hem over gediscussieerd. Met name over dat vers. En toen, dat was, ja, dat is natuurlijk, ja, 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 oh, ja. Ja, zo zie ik het niet. Nee. Nee, niet. Zo, dat kan wel wezen. Maar de fout in de verklaring zit erin dat men de term volheid der heidenen beschouwt als synoniem met volheid van de tijden der heidenen. En het wordt hem door elkaar gebruikt. En bovendien dat men de term verklaart onafhankelijk van wat een paar versen eerder in vers 12 gezegd wordt over volheid van Israël. Terwijl duidelijk moet zijn dat het in die hoofdstukken, er lijkt geen enkele twijfel, gaat om het verschil en de overeenkomst. Kortom, over de verhouding tussen Israël en de gemeente. Want nu is er dan gemeente, maar hoe zit het dan met Israël? Heeft God dan zijn volk verstoten, Romeinen 11 vers 1? Nee, zegt Paulus, nee, dat is verder, want ik ben ook een Israëliet, dat Benjamin. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Nou, hoe zit het dan wel? Nou, en dan wordt er gezegd dat de val van Israël is geworden tot rijkdom der heidenen, want daardoor is de zaligheid aan de heidenen gezonden, waaruit dan de gemeente geroepen wordt, toch? Wat is dan de rijkdom der heidenen? Welke rijkdom hebben de heidenen dan werkelijk ontvangen door de val van Israël? Nou, dat hun de zaligheid is toevertrouwd. Maar wie heeft die zaligheid dan ontvangen? Hoe heten die jongens? Hoe heet dat? Dat is de gemeente. Dacht je nou echt dat heidenen gezegend werden alleen door de val van Israël? Nee, die heidenen worden pas gezegend als ze tot aanvaarding komen van die zegeningen die Israël niet heeft willen hebben. Dus dat is geworden de val van Israël tot rijkdom der heidenen, wil inderdaad zeggen dat dus uit die heidenen de gemeente gerecruiteerd wordt, verzameld wordt. Dat is Handelingen 15. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En die heidenen vinden hun vervulling in Christus, in dat zij tot geloof komen. De volheid der heidenen is dus gewoon gelovigen uit de heidenen. Net zo goed als dat de volheid van Israël is, de gelovigen uit Israël. En dat klopt precies, bovendien, de hele redenering leidt tot een conclusie die wij al lang kennen, namelijk dat eerst de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, alvorens Israël tot bekering komt. Er zit zelfs 7 jaar tussen. Dus klopt precies, Israël in zijn geheel, heel Israël wordt pas zalig, nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Vader heeft er nooit bij verteld waarin dan wel. Om deze discussie even voor te zetten. Waarin zijn ze dan ingegaan? Nee, dan is het is ingegaan. De volheid is een abstract beginsel wat dan begonnen zou zijn. Maar dat staat er niet. Dat mag de betekenis misschien zijn van de Nederlandse term ingaan. Zo van iets is begonnen. Maar alsof er een periode in de Bijbel zou zijn die wordt aangeduid als volheid der heidenen. Wel, zo'n periode bestaat in de Bijbel verder niet. Dus de redenering klopt niet. Nee, men is ingegaan, die volheid, enkelvoud, is ingegaan, waarin? In de hemel zelf uiteraard. En daarna pas, en dat is een conclusie die hij van harte onderschreef overigens, en daarna pas zal heel Israël zalig worden, terwijl in onze dagen slechts een deel van Israël zalig wordt, omdat een ander deel, het andere deel, verhard is geworden. En dat staat in die verse. Dus de logische gedachte, hoezo een deel van Israël verhard? Nou, het heeft tot gevolg dat slechts een deel van Israël nu zalig wordt. Maar als de gemeente is opgenomen en haar bestemming bereikt, heeft die gemeente die uit de heidenen en uit een deel van Israël dus verzameld is, daarna pas zal heel Israël alzo op dezelfde wijze namelijk door geloof zalig worden. Dus volkomen in overeenstemming met de rest van het hoofdstuk.
Kijk, maar ik heb ook als verklaring gehoord, als de laatste tot de gemeente toegedaan wordt, dan is de volheid der heidenen.
Ja, dat is dus iets wat je daar helemaal niet uit kunt halen, want dat zou de volheid van de gemeente zijn, maar in een andere betekenis van de term. Dan is het volheid in de zin van de laatste is erbij, maar dat is niet waar ik het over had. Ik had het over volheid, inderdaad van vervulling van Israëlieten, met de geest, met geloof, hoe het maar heet, en vervulling van heidenen op dezelfde wijze. Vervuld met geloof, daar gaat het over in het hoofdstuk. Door geloof wordt men geënt op de olijfboom, door ongeloof wordt men afgesneden. Als men gevuld is met geloof, maakt men deel uit van het volk van God. In deze bedeling is dat de gemeente die niet gevormd wordt door Israël, maar in tegendeel de gemeente wordt verzameld uit heidenen, niet uit Israël. Waarbij gezegd, jawel, nee, ik wou het nog aanvullen, ik wou erbij zeggen, nu eindelijk wou ik het er nog even bij zeggen, dat Israël is Lo-Ami en is dus een heidensvolk in Gods ogen. Dus een gemeente uit de heidenen is een gemeente uit heidenen waartoe ook Israël gerekend wordt. Maar het is niet heel Israël. Pas als deze gemeente, deze volheid uit de heidenen, is ingegaan in zijn eeuwige bestemming, pas dan zal heel Israël zalig worden, staat daar. En niet alleen dan, maar er staat ook hoe, namelijk al zo, namelijk door geloof. Als het namelijk gevuld wordt met geloof, dan is er ook sprake van volheid van Israël. Dus in Romeinen 11 staat de volheid van Israël tegenover de volheid der heidenen. In beide gevallen gaat het om gelovigen. Maar om verschillende bedelingen. En dat is de hele strekking van het hoofdstuk. Verschillende bedelingen. Hoezo? Heel Israël zal toch zalig worden? Waarom gebeurt het dan niet? Wel, omdat het in een andere bedeling gaat gebeuren. Wanneer dan? Wel, nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Pas daarna zal sprake zijn van volheid van Israël. Ja, iets heeft een. Het heeft de betekenis van voltooiing. Maar het kan een kwantitatieve voltooiing zijn en ook een kwalitatieve. Dat wil zeggen, het kan zijn, de laatste is toegedaan tot de groep, dan is het vervuld. Het kan ook zijn dat die laatste er lang bij was, maar dat ze allemaal individueel nog gevuld moesten worden ergens mee en dan voltooien. Dat kan ook. Het is maar hoe je dat zegt. En hoe het uit verband zou moeten blijken. Want de gedachte, laat ik u dat dan vertellen, de gedachte dat God gewoon van tevoren gezegd heeft, hoeveel zal ik er nou eens verzamelen uit de heidenen, nou laat ik er nemen zoveel, en dat hij nou zit te turven van, streepje, hop, aftellen zo, ja, dan hebben we de laatste opname, nog drie, nog twee, het aftellen is begonnen, nog één, dat, Zo werkt het niet, om de eenvoudige reden dat wij weten dat er een datum staat. Ik zei niet dat ik weet welke datum, ik zei alleen dat ik weet dat er een datum staat. God heeft een tijd gesteld, hij heeft de tijd voor deze bedeling bepaald, want hij heeft ook de tijd van de bekering van Israël bepaald. En hij bereikt dat ook, niet doordat door de prediking van het evangelie precies het aantal vol is, straks in de toekomst, maar in verband met Israël bereikte hij dat door gewoon op het tijdstip dat ervoor staat alle ongelovige Israëlieten te doden. En dus vindt de bekering van heel Israël plaats op het tijdstip wat God bepaald heeft. Snap u? En zo is het met de opname van de gemeente. God heeft een tijd bestemd in relatie tot Israël uiteraard voor de opname van de gemeente, namelijk 7 jaar eerder. En op een gegeven moment zal de laatste behouden worden. Vanzelfsprekend. Hè? Maar daar hangt het niet vanaf. Het hangt niet af van die laatste. Het hangt af van het tijdstip. En het hangt van het tijdstip af of iemand de laatste is. En het is niet andersom. Niet de laatste bepaalt wanneer het gebeurt. Dat is niet waar. Ja, maar dat is de dingen omkeren. Dat doet men zo verschrikkelijk makkelijk. Maar het is een fout in het logisch denken. Dus het is één ding dat God weet hoeveel het er zijn. Het is een ander ding of God ook bepaald heeft hoeveel het er zouden zijn. En wat precies de norm is. En het is niet zo dat hoe sneller mensen tot geloof komen, hoe eerder het aantal vol is en hoe eerder de opname plaatsvindt. Dus dat is niet waar, want er staat een tijd voor. Het is nu nog de wel aangename tijd. Dat wil zeggen, nu kan nog steeds iedereen tot geloof komen. Er is geen beperking. Er is geen numerus. Klausus.
De grootste verwarring is af omdat ze nog geen tijdrekening meer weten.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Men wil van geen tijdrekening weten. Ook niet van het allerruwste schema zelfs maar. Want zolang men nog dingen als grote verdrukking, opname van de gemeente door elkaar gooit, zijn we nog nergens. Dan moet je nog helemaal vooraan beginnen bij de bestudering van het profetisch woord. Dat meen ik echt. Want dan heb je er totaal niets van begrepen. En dan ben je nog niet aan de profeten toe. Dan ben je aan Romeinen 11 toe, hooguit. Hè? Hè? Jawel, natuurlijk, dat wist hij wel. Daarom die discussie die we ook hadden, nu net, over die tekst in Romeinen 11, en over wat mijn vader daarover zei, doet in wezen niets ter zake, omdat weliswaar een andere betekenis gegeven wordt aan de uitdrukking daar, maar dat het leidde niet tot de conclusie die afwijkt van wat de Bijbel verder zegt. Dat wil zeggen, vader en ik verschilden in de tijd. Ik weet niet hoe dat later was, maar we verschilden in de tijd van mening over de betekenis van de term volheid der heidenen. Maar wij verschilden niet van mening over de betekenis van het vers als zodanig. Want we waren het allebei over eens dat de bekering van Israël als geheel zou plaatsvinden minimaal 7 jaar na de opname van de gemeente. Ik denk zelfs precies 7 jaar, ik vind het steeds nauwkeuriger. Maar in ieder geval minimaal 7 jaar na de opname van de gemeente. Dat was een heel duidelijke zaak. En over de rest hebben we niet gesproken, ik denk niet dat we het eens waren in diezelfde tijd over de volgorde van de bekering van Israël of het hoogtepunt wat de heidenen zouden bereiken. Want daar was dan enige verwarring over. Maar ook dat wordt opgelost door de tijdrekeningen. Blijkt inderdaad dat de bekering van Israël plaatsvindt voordat de heidenen hun hoogste afval bereiken. En voordat Babel hoofdstad van de wereld wordt. En voordat het beest werkelijk de allergrootste machthebber op aarde is enzovoorts. Dus wat dat betreft verschilden we echt niet van mening. Dat mag nog even zo geleken hebben uit de discussie. Maar het was zeer zeker niet het geval. Goed, daar laten we het dan eerst maar bij. Want het is tijd voor de koffie. Naar aanleiding van Jesaja 40 kwamen wij dus even terecht in bijvoorbeeld Romeinen 11. Maar dat kwam omdat we meteen bij de eerste verse van Jesaja 40 te maken kregen met de vraag naar de tijd wanneer dat gebeurt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Kortom, een uitspraak over het toekomstige herstel, de bekering van Israël en Jeruzalem, het aanbreken van messiaanse tijden, om zo te zeggen. Kortom, de vervulling van alle beloften. Wanneer is dat? Wel, de eenvoudigste verklaring is gewoon die via Daniël 9, want in Daniël 9 vers 24 staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En hier ging het over het volk en over de stad, namelijk Jeruzalem. Het volk wordt genoemd in vers 1 van Jesaja 40. En Jeruzalem, de heilige stad dus, wordt genoemd in vers 2. Dus 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen. En in Jesaja 40 vers 2 stond, zeg haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dan verder in Daniël 9.
Was dat Joël?
Nee, het is Daniël.
Ja, Daniël.
Daniël 9 vers 24. Waar dan stond, 70 weken zijn bestemd, onder andere, om de ongerechtigheid te verzoenen. En Jesaja 40 vers 2 zegt, zeg haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Wanneer gebeurt dat dus? Na de 70ste week of aan het eind van de 70ste week van Daniël. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht namelijk de profeet, profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Het is een aardige parallel, want, ja, ik loop misschien wat hard, maar vers 24 van Daniël 9 eindigt met het noemen van het zalven van de heiligheid der heiligheden. En waar zou dat op slaan? Christus? De heiligheid der heiligheden is gewoon Christus zelf. De Heilige Geest zou over u komen, Maria. En als er dus iets of iemand heilig is, is het degene die daaruit geboren werd. Dat is de Messias zelf, en bovendien heet hij ook zo, om de heiligheid der heiligheden te zalven. En zalven, dat is Mashiach. Hè? Daar staat het woord voor Messias dus, hier als werkwoord. En daarna wordt hij weer genoemd in vers 25, waar zelfs letterlijk staat, Messias de vorst. Want het ging om de vraag, in Daniël ging het om de vraag, hoe zit het met het Davidische koningshuis? Want het Davidische koningshuis bestaat eigenlijk niet meer. Daniël, een van de leden van het huis, is weggevoerd in Babylonische ballingschap. In Jeruzalem zit er niemand meer op de troon. Nou, toen nog net even wel, maar niet lang meer. En de vraag was, hoe komt dat allemaal weer in orde? En er wordt in Daniël 9, vanaf vers 24, niet alleen gezegd dat het weer in orde komt, maar ook hoe het weer in orde komt en wanneer het weer in orde komt. Namelijk na 70 weken. En dan zegt vers 24 daarover dat 70 weken voorbij gaan. En dan zal de ongerechtigheid verzoend zijn van Juda en Jeruzalem. Het gaat niet over 12 stammen, het gaat over 2 stammen maar hoor. Over Juda en Jeruzalem. En dan zal ook de heiligheid der heiligheden gezalfd worden. Dus eerst wordt gesproken over de stad en het volk en dan over de Messias zelf. Dan ga ik weer terug naar Jesaja 40 en daar wordt gesproken over het volk, vers 1. En over de stad, vers 2. En dat de gerechtigheid verzoend is dus. En vers 3 zegt dan, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En als u de parallel gevolgd hebt met Daniël 9, dan kunt u nu antwoord geven op de vraag, wat is dat, die stem des roependen in de woestijn? Wiens stem is dat dan? Ja, als je de parallel volgt. Ik was zeer benieuwd of ik het goede antwoord zou krijgen meteen. Als je de parallel volgt, is die stem des roepen in de woestijn de stem van de heiligheid der heiligheden. Dus uit Daniël 9 vers 24. En dan is het niet Johannes de Doper, maar de Heer Jezus zelf. En dat lijkt even verbijsterend, maar nee, dat is het niet. Want we hebben net eerst al vastgesteld dat deze versen spreken over het einde van de 70ste week van Daniël. En dus niet over de dagen aan het einde van de 69ste week van Daniël. De dagen dus toen Johannes de Doper verscheen. En hoe komen wij op Johannes de Doper te praten dan? Wel, dat komt omdat in het Nieuwe Testament, te beginnen met Matthäus 3, gezegd wordt dat deze uitspraak over stem des roependen in de woestijn van toepassing is op Johannes de Doper. De roeping en zending van Johannes de Doper. Maar als wij deze versen vergelijken met de parallel in Daniël 9 vers 24, dan zeggen we de stem des roependen in de woestijn is de Heer Jezus zelf. Maar daar moet je er meteen bij zeggen. Maar dan wel aan het einde van de 70ste week van Daniël dus. Nou, hoe zit het nou in elkaar? Wel ingewikkeld. Dat wil zeggen, er zijn meerdere toepassingen van dezelfde profetie. Daar gaat het maar om. Want wanneer wordt Israël toegeroepen dat haar ongerechtigheid verzoend is of wordt? Want is of wordt is hetzelfde? Wel altijd, het wordt altijd Israël toegeroepen. Er worden altijd beloften gedaan van een gerechtigheid die tot stand gebracht zal komen door de Heer enzovoorts. Want wanneer gebeuren deze dingen? Wanneer wordt dit realiteit? Wanneer men tot geloof komt namelijk. En wanneer komt men tot geloof? Ja, ook altijd. Alleen niet iedereen. Maar als het gaat om het volk in zijn geheel, wel dan pas aan het einde van de 70ste week. Maar de eersten van dat volk kwamen al tot geloof in de dagen uit het verleden. Dat wil zeggen, in de dagen van het optreden van de Heer Jezus zelf, en daarna door de prediking van de discipelen, die apostelen werden in Handelingen 2 en wat er verder volgt. In Handelingen 15 hadden we al aangehaald, want daar ging het daar ook nog over. Het kan dus altijd eigenlijk wel zijn. En het punt is nu, dat weliswaar in vers 3 staat Een stem des roepende in de woestijn, bereid des, de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan wordt er gezegd in het Nieuwe Testament dat dat slaat op het optreden van Johannes de Doper. Maar dat neemt niet weg dat over Johannes de Doper heen deze dingen gewoon gezegd worden over de Heer Jezus zelf. En dat komt door de eigenaardigheid van het optreden van Johannes de Doper.